Hey, VIZSM-luisteraar. Wil jij genieten van de beste VI Pro-artikelen, video's en podcasts? En wil jij nog meer inzichten krijgen rond al het voetbalnieuws? Word dan nu lid van VI Pro. Voor exclusieve podcasts, tactische analyses, interviews met spelers en financiële inzichten. Ga nu naar vi.nl/ZSM Pro voor de scherpste aanbieding.
Welkom bij een nieuwe aflevering van VI ZSM, waarin we het laatste voetbalnieuws bespreken. Mijn naam is Colum van Oudheusden en tegenover mij zit Tim Tempelaars. Welkom.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Het laatste voetbalnieuws. Is het triest nieuws om mee te beginnen? Want gisteren werd bekend dat Kees Rijvers op 97-jarige leeftijd is overleden.
Ja.
Ik ben wat jonger, dus ik moet heel eerlijk zeggen dat hij mij niet heel erg helder voor de geest zit. Ik heb nooit beelden of iets veel van hem gezien. Mm-hmm. Jij bent er een beetje ingedoken. Er staat trouwens ook een mooi pro-stuk door Geert-Jan Jacobs op de site. Daar kun je alles over lezen. Maar wie was Kees Rijvers, voor de mensen die dat niet gelezen hebben?
Ja, niet alleen van Geert-Jan Jacobs overigens. Er staat ook een hele mooie in memoriam van Frans van der Nieuwhof op onze site. En ik zou eigenlijk iedereen aanraden, los van wat ik zo ga vertellen, dat eens even door te nemen.
Ja.
Dan zie je een heel breed perspectief van wie het was en hoe belangrijk die was. Want hij was zeker erg belangrijk voor het Nederlands voetbal. Het was zelf een geweldige voetballer. En dan ga je echt terug naar de tijd dat hij voetbalde, dat er in Nederland nog geen profvoetbal was. Nou, later kwam hij terug. Hij maakte deel uit van het Gouden Binnentrio. Ik weet niet of het je wat zegt, maar dat was met Vaas Wilkes en met Abel Enstra. Waren dat echt drie grootheden. En later is hij als trainer is hij ook ontzettend belangrijk geweest voor het Nederlandse voetbal. Hij heeft bij FC Twente heeft hij 6 jaar gewerkt en daarin heeft hij verjongd. Heeft hij gezorgd dat FC Twente onder de top echt een structurele subtopper werd in die 6 jaar. En ook daarna heeft de club daar nog de vruchten van geplukt. Hij is op een gegeven moment naar PSV gegaan. Daar heeft hij heel veel prijzen gewonnen als trainer. 3 keer de landstitel, de UEFA Cup. En dat is ook waar hij dus ook geroemd om is in het Eindhovense. Wat hij daar heeft neergezet. Hij heeft de Van der Kerkhofjes naar PSV gehaald. Nou, dat is dat team van 78.
Ik zag ze ook heel geëmotioneerd reageren als een tweede vader.
Nou, dat is het verhaal waar je net op doelde. Ja. Van Geert-Jan Jacobs, die heeft gebeld met ze. En dat is iets wat meer doorklinkt in reacties van betrokkenen. Dat hij een hele menselijke kant had. Eigenlijk iedereen die je vraagt naar het overlijden of die daarop reageert, die komt al snel daarop. Het was een absolute voetbalman, helemaal voetbalminded. Dat komt ook veel terug. En wat we ook niet onvermeld mogen laten is dat hij bondscoach is geweest. Eigenlijk tussen 2 succesgeneraties. Hij is begin jaren 80 is die bondscoach geweest. Mm-hmm. En in die hoedanigheid heeft hij Gullit, Rijkaard, Van Basten, Koeman heeft hij laten debuteren op ontzettend jonge leeftijd. En dat is eigenlijk het zaadje geweest waar uiteindelijk
een mooie
1988
generatie.
Ja. Onze enige hoofdprijs als Oranje uit is voortgekomen. Nou, al die perioden staan beschreven op onze site. We hebben ook eventjes wat reacties op een rijtje gezet. En wat je dan ook ziet is dat Twente, PSV, KNVB, maar ook Saint-Étienne met hoeveel respect er over de man en de trainer en de icoon, de persoonlijkheid Kees Rijvers wordt gesproken.
Ja.
En,
ik vond het zelf ook al mooi, wat ik zeg, ik ben wat jonger, dus voor mij is het allemaal wat langer geleden. Maar het is juist inderdaad ook heel mooi om daar eens in te duiken en om zo'n persoon te ontdekken voor jezelf in ieder geval, om te zien waar wat hij betekend heeft voor het voetbal.
In memoriam neemt Frans van der Nieuwhof ons ook mee naar een ander tijdperk.
Ja, precies. Ja.
Een ander tijdperk van het Nederlands voetbal. Een ander tijdperk waarin hij dus eerst nog speler was, daarna trainer. Dat is door respect met hoe de man zelf tegen de situatie aankeek. Maar je gaat ook terug naar een periode dat het voetbal heel anders beleefd werd. Een anekdote is bijvoorbeeld dat Kees Rijvers in dat verhaal vertelt hoe hij uiteindelijk bij PSV weg is getrokken. En dat hij de dienstdoende directeur bijna over tafel trok aan zijn jasje. Dat soort dingen, dat zie je tegenwoordig niet zo vaak meer. Het is een andere periode. Maar
je bedoelt nou niet de wereld draait door, hè?
Nee. Ik bedoel het voetbal, dat je ook okay. daadwerkelijk uitsprak. Ja. Hij zegt ook wat dingen over wat hij anders had moeten doen bij het Nederlands elftal. Hij zegt wat dingen over hoe hij dus is gegaan bij PSV, waar hij echt daadwerkelijk op handen is gedragen. Maar het vertrek was wat minder. En hij is daar vrij open over in die tijd. En het geeft een heel mooie blik op zijn loopbaan, wat hij allemaal gedaan heeft en hoe belangrijk hij is geweest voor FC Twente, voor PSV, voor het Nederlands elftal en daarmee het hele oeuvre, het Nederlandse voetbal. En ik denk dat dat... hij is gewoon heel erg belangrijk geweest. Ja. Een icoon en iemand die hele belangrijke periodes heeft voorbereid en ook heeft beleefd. En ik zou echt iedereen aanraden die stukken nog eens na te lezen, want dat geeft je een heel mooi en goed beeld van wie de man was, wat hij allemaal mee heeft gemaakt. Want die 12-1, die mogen we natuurlijk ook niet overslaan. Ja.
Het is echt veel, hè? Ja, wat die,
dat zorgde er wel voor dat Oranje toen niet naar een EK ging. En nogmaals, ga dat lezen.
Zeker. Ook vanuit hier sterkte ook voor de familie en nabestaanden van Kees Rijvers.
Uiteraard.
97 jaar. Er werd gisteren ook nog gevoetbald. Sheffield United kreeg Arsenal op bezoek.
Ja.
Ja, dan weet je, die gaat het lastig krijgen. De nummer 3 van de Premier League. En die lieten er geen gras over groeien, om het zo te zeggen. Want het stond al 3-0 na een kwartier.
Ja.
En na een uur had je de tv uit kunnen doen. Of niet uit, want er komen we zo meteen op. Maar er stond al 6-0. Ja, het is echt. Het is ook leuk, hè? Het is spannend in die Premier League.
Jij zegt na een uur.
Ja, nee, tuurlijk.
Als je voor de spanning had gekeken, had hij na een kwartier uitgekund.
Ja, nee, dat is waar.
Want het was echt een verschutting. En hier kwamen twee dingen bij elkaar. Het is een beetje kip-ei-verhaal. Was Arsenal zo goed? Of was Sheffield United zo ontzettend slecht? Een beetje flauw antwoord, maar ik denk allebei. Binnen de minuut schoot Saka al op de lat. En konden er nog twee mensen schieten. Nou, daar wierpen ze zich dan nog voor. Dan denk je van, die valt nog niet. Nou, hij viel heel snel daarna, Ødegaard. En na een kwartier stond er 3-0. En Saka op rechts, dat was ongelooflijk.
Ja.
Dat is een geweldige voetballer, vooropgesteld. Linkerbeen, rechtsbuiten. Maar er stond een verdediger tegenover, Trusty.
Trusty, ja.
Die volgens mij had de staf hem ingefluisterd dat Saka links was. Ja. Maar om dan letterlijk naast hem te gaan staan, zo van, joh, loop maar rechtdoor, buitenom.
Ja, ja.
Je zag Saka ook kijken van, dan ga ik dan buitenom. Ja. En die ging buitenom en daar kwam er iedere keer langs. Nou, daar kwam ook nog een goal uit.
Saka overigens niet gescoord. Ja, wij spelen al bij Fantasy Premier League.
Ja, ja. Hij werd in de rust gewisseld. En dat was ook een beetje, toen stond het 5-0. En daarmee gaf Arteta ook wel een beetje een signaal af. Arsenal hoeft er niet meer. Er komen natuurlijk nog hele drukke weken aan. Ja. Maar als Arsenal had gedaan wat ze zeg maar in de beginfase deden, echt genadeloos doordrukken, ook na rust, dan had het Premier League record aangegaan. En dat is 9-0. Ook nog wel goed om te vermelden. Ik had het net over Trusty, die stond dan linksback. Nou, die ging na een kwartier in de as spelen. Want toen besloot de manager zijn tactiek aan te passen van 4 naar 5 verdedigers.
Ja.
Sheffield United heeft natuurlijk in het verleden de Premier League redelijk veroverd met een vrij vooruitstrevende tactiek met 5 verdedigers en wingbacks die heel andere dingen doen. Nou, nu speelden ze met 4. De arme Oliver Norwood was slachtoffer.
Zielig,
en die werd na de 3-0 werd die naar de kant gehaald. En dat was dus na 16 minuten. En ik heb het even opgezocht. Waar wij in Nederland zo veel over gesproken hebben. De vroege wissels van Anton Gai. Zijn snelste wissel was na 32 minuten. Dat is dubbel zo lang als Norwood gisteren.
Ja, en kort daarna gewoon... viel ook al de 4-0, moet ik zeggen.
Ja, en voor rust ook nog de 5-0. Ja, en als je dan zit te kijken naar Sheffield, verreweg de meeste tegengoals in de Premier League. Ze hebben dus, dan moet ik het even goed zeggen, want ik heb het opgeschreven. De laatste 4 officiële thuisduels: Brighton 2-5, Villa 0-5. En dan op een gegeven moment vandaag ook weer, er zit nog een 0-5 tussen. En dan krijgen ze nu Arsenal 0-6.
Ja,
ja, dit is eigenlijk gewoon niet goed genoeg voor de Premier League. Ja. En dat was heel duidelijk. Maar daartegenover staat wel dat Arsenal, die zijn wel echt totaal op stoom. Ze hebben nu in de laatste 3 uitduels, eigenlijk een soort omgekeerde serie. West Ham 0-6, Burnley 0-5, Sheffield 0-6. Nou zijn dat ook niet de zwaarste ploegen.
Ah, ja.
Maar toch.
Ja, ik was.
Ik ben heel erg benieuwd naar 31 maart. Dan krijg je de clash tussen City en Arsenal. En dan ben ik heel erg benieuwd. Ik denk dat... want Arsenal staat gewoon nog derde.
Ja, het gat tussen City en Arsenal is gewoon 1 punt. Hè? Ik betrap mezelf er ook heel erg op dat we allemaal... Of dat ik in ieder geval uitga dat City kampioen wordt. Maar die staan gewoon tweede op 62 punten. Liverpool op 63, zeg ik het goed.
Ja, Liverpool staat bovenaan. 2 punten voor op Arsenal. En City staat volgens mij daar nog een puntje tussen.
Ja, ja.
En... Wat ik vooral in de titelrace belangrijk vind, en dat kwam dan gisteren misschien niet zo heel erg aan de oppervlakte, behalve dat ze wel weer de nul houden, dat ze volgens mij zo goed als een XG weggeven van ongeveer nul. Sheffield komt ook bijna niet voor de goal. Maar dat al langer geldt bij Arsenal. Ja. En ik denk dat als je gaat kijken naar de kale cijfers, tegen goals bijvoorbeeld, maar ook naar de onderliggende cijfers. XG, conceded, schoten op doel, noem het allemaal maar op. Dan overlegt Arsenal de beste statistieken qua defensie, qua verdediging.
Ja, dat ze nodig hebben...
Nou geldt dat natuurlijk niet. Is dat niet een prestatie van die achterste 4? Die doen het erg goed, maar dat is natuurlijk een teamprestatie. Bos heeft daar eerder ook wel eens wat over gezegd. Dat in de Champions League bleek dat die jongens allemaal zo keihard terugrennen. En dat ze dat met z'n allen doen. Maar het verschil is echt groot. Want ze staan ongeveer op 19 XG conceded. En het verschil met City is al 6.
Ja.
En met Liverpool, die staan op 33. En dat is wel een groot verschil. En ik denk dat dat de backbone, de ruggengraat van dit Arsenal is als ze op een gegeven moment mee gaan doen om de titel.
Dat doen ze nu eigenlijk al wel, toch? Met 2 puntjes.
Doen ze al. En als ze dit volhouden, dan blijven ze dat ook doen. Ja. Want het verschil is klein. Maar is het genoeg om City van de troon te stoten? Ja, kijk, City heeft natuurlijk meer individuele kwaliteit.
Klopt. En vorig jaar had je natuurlijk zakte Arsenal op een gegeven moment weg. Maar ik moet zeggen, met... Ja, die Declan Rice die erbij is gekomen, dat is...
Die was gisteren ook weer geweldig. En die gaat ook assist geven en die gaat doelpunten maken. Saka was geweldig. Ødegaard is
er staat gewoon echt geweldig elftal. Saliba, Gabriel, duo.
Voorin stond Havertz.
Oh ja,
niet Jesus, maar Havertz. En dat paste gisteren ook goed. Martinelli is nog wel even belangrijk om te vermelden. Is wel geblesseerd geraakt. Je zag op tv, zag je hem, terwijl er een wissel aan de gang was, zag je hem op de achtergrond... Het trappetje afgaan naar de tunnel en hij kon niet meer lopen. Hij ging zittend en moest met hulp dat trappetje af. Nou, heb ik net even gekeken. Volgens mij gaat het om een snee op zijn voet. En dat zou in principe dan meevallen.
Ja, want hij lag wel eerder lang uit.
Is of iets dergelijks. Maar goed, dat komt er natuurlijk wel bij kijken. Je moet wel iedereen ook fit houden. Er komt een belangrijk programma aan. Ze krijgen een belangrijke Champions League wedstrijd tegen Porto, waarin ze 1-0 goed moeten maken.
Oh, ja.
Dus er komen wel wat belangrijke potjes aan. Maar ik heb ook even gekeken, behalve City en Porto, 2 hele cruciale belangrijke wedstrijden die eraan komen. Hebben ze in de Premier League wel wedstrijden waarvan ik denk, als ze het niveau wat ze de laatste weken aantikken, dan blijven ze gewoon winnen. Ja. En dan gaan ze er heel, heel, heel erg lang meedoen. En ik denk dat de ruggengraat, de basis, het weinige weggeven is.
Ja, we gaan het zien. Matthijs zal wel blij zijn als vervent Arsenal-fan. Volgens mij. In één keer merk ik dat iedereen een Arsenal-fan is. Of komen ze uit de schulpjes?
Ik zou haast zeggen, de mensen die dit 6-7 jaar geleden al zeiden, dat zijn de echte.
Ja, precies. Ja. Geen voetbal, maar wat wel van het schermspad, of tenminste, ik heb met veel aandacht naar gekeken, was Maurice Steijn, die bij Rondo zat. Want is al natuurlijk een enorm kritisch interview gehad bij Bo. Dus het was niet de eerste keer dat hij zijn verhaal deed.
Nee.
Met Gordon. Dat zeg ik natuurlijk een beetje Sarcastisch. Maar nu, Wietse van der Goot, die had er wel zin in. Die durft hem toch nog wel aan. Wat vond jij ervan? Hoe heb jij ernaar gekeken?
Nou, laat ik vooropstellen dat ze hadden natuurlijk aangekondigd dat hij daar zou zitten. Dan, dan ga je dat in de gaten houden. En het duurde wel lang voordat het over Stijn en Ajax ging. Dat duurde zo'n 20 minuten.
Ja, ze is moment van Marco.
Ja. Ze hadden hem heel even welkom geheten. En daarna ging het 20 minuten over koetjes en kalfjes.
Ja, dat hebben wij nu ook. Hè. Wij hebben ook eerst een
vondst. Ja. Nou, misschien zitten wij ook wel aan 20 minuten, dat weet ik niet. Maar dat duurde lang. En hij kreeg de vraag van, ben je er overheen wat er bij Ajax is gebeurd? Ja, was het volmondige antwoord. Als ik zo heb zitten kijken, had ik daar toch wel een klein beetje mijn twijfels bij. Omdat als je gaat kijken naar wat hij allemaal zegt, wijst hij nog steeds heel veel naar anderen. En plausibel.
Ja, ik wou zeggen.
Want
ja,
zoals Ajax was opgezet op dat moment, ja, je hebt het er maar mee te doen. Geen leiding. Echt letterlijk geen leiding.
Dat niet zei Marco van Basten ook, meermaals, hè? Geen leiding.
Ja, en daar heeft hij natuurlijk gelijk in. Want Mislintat ging vrij solistisch te werk. En nog los van Stijn, is dat misschien wel het grootste probleem geweest. Dat een buitenstaander als technisch directeur zo solistisch binnen Ajax kon doen wat hij wil. Dat wat Stijn dus ook aangaf gisteren. Dat de staf daar eigenlijk weinig invloed op had. In het kiezen van welke spelers er komen. Dat was sowieso belangrijk. Een enorm probleem binnen dit Ajax. En daar heb je het maar mee te doen als hoofdtrainer. Maar wat ik dan wel vind, is dat op het moment dat je dus vragen krijgt, waar is het fout gegaan, wijst hij naar Mislintat en de spelers die gekomen zijn. Wat reken je jezelf aan?
Opstelling, zei hij dan. Hè?
Nou, dus toen kwam het eerst, wat reken je jezelf aan? Het eerste antwoord wat er kwam uit hem ging over Ramai. En toen kwam het verhaal dat ze liever Olij van Sparta hadden gehad. Ja. Dus dat was ook eigenlijk nog wijzen naar Mislintat. Ja. In een later stadium zei hij ook nog dat hij meer leiders had willen hebben en meer kwaliteit in de aankopen. En noemde hij bijvoorbeeld De Vrij als optie.
En het zou dan een reële optie zijn, maar ik vraag me dat toch wel een beetje af. Ik kan me niet voorstellen dat De Vrij denkt, joh.
Hij heeft vrij kort daarna heeft hij zijn contract verlengd. Maar goed, los daarvan, hij heeft bijvoorbeeld twee namen uit zichzelf genoemd. Nou, De Vrij was er eentje. Kirassi, de huidige Bundesliga topscorer, is de andere.
Ja, die had net kwam Mislintat mee, toch? Die had hem beloofd, zei hij van, ja, maar dit wordt een topaankoop.
Die haalde Stijn gisteren nog eens aan van, met zulke spelers hadden we misschien wel, ja, dat is nu de huidige Bundesliga topscorer. En dat zijn natuurlijk namen, daarvan zal niemand zeggen van, nee, die had je niet moeten halen. Of nee, nou, dus dat vond ik een beetje te makkelijk. Los van het feit dat er natuurlijk een hele grote kern van waarheid zit in het feit dat Ajax niet de juiste spelers heeft gehaald voor dit Ajax. Hè? Los daarvan. Maar als je op een gegeven moment met de selectie die Ajax had op dat moment, en daar hoeven we ook niet moeilijk over te doen, die hadden gewoon nog steeds heel veel meer kwaliteit dan heel veel ploegen om Ajax heen. Op een gegeven moment stonden ze 17.
Ja, met Kudus deed dan mee, de Alvarez.
Kudus, Alvarez, Timmer, die ging heel snel weg. Dus die zou ik in dit geval niet meerekenen. Maar wat er overblijft, hoe je het ook wendt of keert, is een selectie die beter is dan heel veel ploegen in de Eredivisie. En Ajax stond op dat moment 17. Dat vertekent een beetje, al de wedstrijden te goed. Maar wat ik eigenlijk in het verhaal van Stijn nog het meeste miste, is van, wat heb je nou echt zelf verkeerd gedaan? En wat ik miste, is dat hij niet aangaf dat hij de spelers handvaten heeft gegeven om het bijvoorbeeld tactisch ook beter te laten kloppen. Op VI Pro hebben we heel veel tactische analyses gehad van dat Ajax op dat moment. En ja, het eerlijke verhaal, er klopte helemaal niks van. En backs deden maar wat en zus en zo. En als staf, als hoofdtrainer, waar je dus verantwoordelijk voor bent, is het hem nooit gelukt door te dringen tot spelers waardoor het ging kloppen. En hij gaf eerlijk aan dat hij niet over 5 verdedigers heeft nagedacht. Maar wat hij wel heeft geprobeerd te veranderen, is niet gelukt. Hm. Dat miste ik een beetje. Hij geeft wel aan dat Ajax daar nooit had mogen staan, gisteren. Hij geeft ook wel aan dat ze niet zoveel hadden mogen verliezen, et cetera. Maar dat deel miste ik een beetje. En ik denk dat hij ook meer met de spelers van Ajax aan de slag had moeten gaan om ze individueel beter eruit te laten komen.
Ja, want dat bleek, en dat gaf hij ook wel toe, dat hij door de opmerking van alleen Soetelo kan er iets van en de rest is niks. Dat hij daar de spelersgroep een beetje is kwijtgeraakt.
Ja, dat gaf hij ook aan. Dat was naar Fortuna Sittard.
Ja, klopt, inderdaad. Nog even zoals die Girassi, dat denk ik, ja, je hebt Brian Brobbey daar lopen. Dan had hij waarschijnlijk. Toen dacht ik ook al, dat is ook alweer tactisch. Of in ieder geval dat je denkt.
Als
je
dat is een beetje het verhaal. Hè? Ik bedoel, hoe was het dan met Brobbey gegaan? Ja. Hoe was het dan met Akpom daarachter gegaan? Maar ook voor de vrij geldt dat natuurlijk. Want wat je, het bruggetje naar wat jij net zegt, na Fortuna Sittard, zei hij van, nou, Soetalo, dat was een aankoop, daar kon hij heel goed mee leven. En de rest vond hij niet goed genoeg. Ja. Maar Soetalo, de vrij, wat had je met Hato gedaan? Was hij dan naar links gegaan? Ja. Het zijn allemaal van dat soort dingen. Dat is een beetje achteraf, die namen.
Ja,
ik miste een beetje het boetekleed voor het tactische onvermogen van Ajax in die periode. Wat ik wel een goed stukje vond, is dat hij het boetekleed aantrok over die keepers-situatie toen. Ja. Toen Roelie geblesseerd raakte.
Vond je zo'n uitleg logisch, inderdaad? Wat hij toch voor Gorter koos? Want dat zei hij toen al, ik wil een Nederlands sprekende.
Ramai was net binnen. Ja. En in de desorganisatie die Ajax toen had, is daar zeker wat voor te zeggen. En als je dat ook stafgedragen doet, is dat prima uit te leggen. Alleen leg het dan ook uit aan de spelers. Dat vond ik een zelfkritisch stukje. En daar dacht ik, ja, dat doe je goed. Daar herken je van, zus en zo, dit had ik beter moeten doen. Ramai heeft daar laatst ook wat over gezegd. En Stijn zei van, ja, ik had ze dat beter moeten vertellen. Ja. Maar ik miste het boetekleed voor de tactische chaos eigenlijk bij Ajax in die situatie. Hij geeft wel aan van, ik had eerder naar de Nederlandse jongens moeten gaan. De Ajax-jongens. Dat klopt. Alleen ook met dat soort jongens klopte het toen niet. Nee. En dat miste ik een beetje. En ja, er is natuurlijk nog een component die best wel breed uitgemeten is inmiddels. En dat is het gedeelte met Maduro en de staf en de psycholoog van Almere City.
Ja, want daar werd hij wat filijner, want hij had het volgens mij...
Nou,
zich even voor gezegd, oké, ik laat me niet gek maken.
Ja.
En toen ontviel hem toch de woorden, het wijf van Almere gelijk, geloof ik dat hij zei.
Nou,
dat was even de Haagse straatjongen.
Ja, om het even terug te halen, de psycholoog van Almere City, waar Maduro natuurlijk had gewerkt voor Ajax, die heeft op een gegeven moment op de radio hard uitgehaald naar het zwakke leiderschap van Stijn. En dat kwam dan, zat hem in houding dat hij het zelf, zeg maar, aan de hand van een foto en hoe hij zich op de bank gedroeg. En voor Stijn was 112 dat via Maduro bij haar was gekomen.
Ja.
Maduro ontkent dat overigens, dat is wel goed om erbij te zeggen. Dat niet op die manier is gegaan. Maar voor Stijn was dat een heet hangijzer. En gisteren, toen het daarover ging, toen sprak hij inderdaad van dat wijf van Almere. En stukje, toen dacht ik wel van, je inhoudelijke verhaal door die omschrijving is nu in één keer van tafel.
Ja. Daar zat gewoon wel een rancune. Het heeft nog geraakt. Dat kan natuurlijk ook als je... Zeker niet om die woorden goed te praten. Want dat slaat ook nergens op.
Maar... Nee, hij werd ook gelijk gecorrigeerd
door de studio.
En zelfs toen nam hij het nog niet helemaal terug.
Nee, zeker niet. Maar dat hele backstep verhaal, want zo is het. Ik vind het ook opvallend dat je dan blijft zitten.
Dat heeft natuurlijk heel veel pijn gedaan. En dat heeft hij ook uitgelegd. Volgens hem was dat slecht gevallen bij de staf, bij de spelers.
Ook, ja.
Dat snap ik heel erg goed. Dat pijn doet en dat voor jou 1-1-2 is. En dat snap ik heel erg goed. Alleen het doet je verhaal geen goed als je dan met een dergelijke omschrijving begint. Dan laat je zien dat je daar nog niet overheen bent. En dat je daar nog niet helemaal goed over kunt praten. Want als je het nou vertaalt naar de inhoud, laten wij dat hier dan nu nog wel doen. Dan snap ik hem ergens wel. Want het voelt natuurlijk als 1-1-2.
Ja.
En het voelt natuurlijk alsof je aangevallen wordt vanuit je eigen staf. Dus dat snap ik wel. En hij gaf ook aan dat hij, als hij was gebleven, dat hij dat niet meer met Maduro had willen doen. Dus lang verhaal kort. Ik vond het Er zaten hele interessante delen in die uitzending.
Maar ook niet heel veel nieuws, toch? Tenminste, de meeste
nee, want, wel een want beetje. Wat je al wist, is dat hij gebrouilleerd is met Mislintat vrij snel. Dat hij niet de spelers heeft gekregen. Dat heeft overal gestaan. Isco, die hij wel had willen krijgen. en ja, dat voor hem de hoofdmoot was. En dat is een heel belangrijk deel van de problemen van Ajax geweest. Wat dat betreft zat hij ook in een ontzettend moeilijke situatie. Want red je daar maar eens uit. Maar het deel waar je zelf invloed op hebt, tactiek, met spelers aan de slag gaan.
Beter maken,
Dat miste ik een beetje in dit verhaal. Los van het feit, en daar ben ik net ook mee begonnen, dat het natuurlijk ook te gek voor woorden is dat er gewoon geen leiding binnen Ajax was op dat moment. Want hij haalde Van der Sar, Van Halst en Huntelaar aan. Nou ja, Huntelaar kreeg toen Mislintat binnen was al snel een wat andere rol. Van der Sar was heel gauw weg. Nou hou je Van Halst over. En hij zei letterlijk, ik ben niet eens voorgesteld aan iemand van de RFC. Pas toen Van Gaal kwam, had hij contact via Van Gaal. Ja, dat is natuurlijk ook een... eigenlijk kun je wel zeggen onwerkbare situatie, niet in het minst, omdat met Mislintat kwamen ze al heel snel tegenover elkaar te staan. Ja. Dus snap ik dat verhaal, maar ik miste een beetje zelfkritiek op bepaalde andere punten.
Helder, ja. Nee, we kunnen het heel lang over die uitzending hebben, want dat was ergens dus ook wel boeiend. Een stuk met Van Gaal vond ik ook wel leuk, dat hij dan met Van Gaal een beetje gaat zitten. Ja, ga bedenken hoe hij dan wat hij gedaan heeft met de selectie. Daar had ik ook wel bij willen zijn eigenlijk.
Ja.
En de rol van Gaal. Maar goed, want het wordt een lange aflevering, maar dat maakt ook niet uit. Ik wil kort afsluiten nog met het laatste. En dat zijn blessurenieuws. Of is het blessurenieuws rondom Stengs? En ook Frenkie de Jong valt gelukkig mee. Want je ziet natuurlijk nu mensen tranen in het veld afgaan. Ja. Frenkie de Jong die depressief op het karretje zat. We kennen de foto's en de beelden allemaal. Maar dat valt gelukkig mee.
Nou, laten we beginnen met Stengs. Dat waren natuurlijk hele akelige beelden. Ja. En dan ga je natuurlijk heel snel terug naar de voorgeschiedenis van de
knie,
die jongen.
Ja.
Feyenoord heeft bevestigd en bekendgemaakt dat dat allemaal niet aan de orde is, die doemscenario's. Dat het om een paar weken gaat. Dat is gewoon heel fijn. Ik denk dat niemand, zeker als je zelf gevoetbald hebt en je ziet dat gebeuren, Dat doet bijna gewoon zelf pijn als je dat ziet gebeuren. En ik ben heel erg blij voor hem, voor Feyenoord en voor het Nederlands voetbal en de Eredivisie dat niet aan de orde is. Frenkie de Jong.
Dat is
Nederlands elftal ook heel slecht uit. Ja. Maar het lijkt er toch wel op dat hij de oefenen interlands wel gaat missen.
Ja.
Dus dan krijg je bij Oranje, dat is overigens nog niet bevestigd hoor, dat moet nog blijken, maar de kans is wel groot.
Mm-hmm.
En als het zover komt, dan krijg je daar natuurlijk een verhaal wie hem moet gaan vervangen. Je kan allerlei kanten op. Ik denk alleen dat je als bondscoach uiteindelijk altijd op Frenkie de Jong zal terugvallen als hij er wel is.
Ja.
Dus misschien is het helemaal niet zo gek om Veerman een soort vergelijkbare voetballers op die plek te zetten, zodat je dus ook kunt kijken wie er naast die creatieve acht het beste rendeert. Maar goed, dat is allemaal nog een beetje koffiedik kijken. Blessures hou je altijd. Maar Frenkie de Jong gaat waarschijnlijk de interlands wel missen. En
Stengs dus ook, want die komt dus eind van de
maand terug. Ook. Ja, Stengs ook. Maar Frenkie de Jong is het, zoals het nu lijkt, niet zo dat hij er ook heel lang uit is. En dat is misschien dan ook wel weer voorzichtig positief nieuws. Want nogmaals, de club heeft het allemaal nog niet bevestigd. Maar
het is wel een keer weer schrikken.
Als je hem ziet liggen, denk je wel, oei, dat kan lang duren. Maar het lijkt op een paar weken.
Nou, we gaan het zien. Tim, bedankt voor je bijdrage weer. En voor de mensen. Het was een lange aflevering, maar dat mag wel eens een keer, toch?
Ja.
Vind ik ook. Voor de mensen die hebben geluisterd, bedankt en tot de volgende.